ja, uiteindelijk is het gewoon de kunst om het gewoon te doen. En je ziet het wel. Want je kan eeuwig een businessplan schrijven met allemaal forecasts en calculaties. Maar uiteindelijk kan je die dingen niet voorspellen die er gaan gebeuren.
Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van Make. Mijn naam is Chris Pauw, ik ben een filmmaker en fotograaf. En ik wil graag zoveel mogelijk leren van andere makers. En daarom ga ik in deze podcast in gesprek met creatieve makers en ondernemers die mij inspireren. In de hoop ook jou te inspireren om te blijven maken en groeien. En deze week ga ik in gesprek met Daan Ubachs. Daan is de founder van het duurzame kledingmerk Unrope. Een merk met een missie. Dressing people by undressing the industry. Na 12 jaar ervaring in de fashionindustrie besloot Daan om het zelf te gaan doen. Maar dan wel helemaal anders. Zijn doel was om een eigen merk te bouwen waarmee hij de industrie kon bevrijden van hun slechte gewoontes. En dat lukt aardig. Vorig jaar wonnen ze de ABN AMRO Retail Rookie of the Year Award. En ze hebben net hun nieuwe collectie met volledige rebranding gelanceerd. Volgens mij dus hoog tijd voor een mooi gesprek over dit prachtige merk met een missie. Dus Daan, van harte welkom in de Make Podcast.
Ja, dankjewel Chris.
Super tof. Ik zei net al een beetje in het voorgesprek, maar ik kan me dus herinneren dat ik denk 2 jaar geleden of zo op de Haarlemmerstraat liep en een winkel binnenstapte. En dat bleek de winkel van Unrope, toenertijd. En daar trof ik een man die vol passie en enthousiasme vertelde over wat jullie doen met Unrope en vooral waarom jullie het zo doen. En dat enthousiasme is me eigenlijk altijd wel bijgebleven. Nu een paar jaar later vind ik het super tof om met je in gesprek te gaan.
Ja, mooi om te horen.
Want zoals ik al zei in de intro, volgens mij heb je bijna of meer dan 12 jaar ervaring in de fashionwereld al. Je hebt zelfs in Jakarta gewoond om daar te produceren voor internationale grote merken. Dus ik ben allereerst wel benieuwd welke minder goede dingen je hebt gezien die er uiteindelijk voor hebben gezorgd dat je besloot dat het anders moest. En dat je het anders moest gaan doen en dat je dat zelf wilde gaan doen.
Nou, ik heb heel veel dingen gezien. Ik reisde eigenlijk elke maand naar Azië toe als inkoper, hoofdinkoop van een kledingmerk hier in Amsterdam. En ik kocht elk jaar ongeveer 1 miljoen stuks in, vooral in China, India en Indonesië. En ik heb daar, zoals je zegt, goede dingen gezien, maar ook veel slechte dingen. Gelukkig geen kinderarbeid, dat niet. Maar wel veel verontreiniging, vervuiling, slechte werkomstandigheden. Veel waste. En dat begon altijd wel een beetje aan me te knagen. Maar de duurzaamheid in de mode was nog helemaal niet echt een topic. Zoals dat nu veel meer is. En uiteindelijk heb ik, zoals je zei, in Jakarta gewoond. En geproduceerd voor echte grote merken.
Mag je zeggen wat voor merken?
Ja, dat mag ik wel zeggen, denk ik. Ralph Lauren. Calvin Klein Jeans, Hugo Boss, Guess. Wat een heel groot bedrijf, een productieagentschap. We werkten met, ik denk wel 30, 40 fabrieken samen. Ik was verantwoordelijk voor een business unit. Er zaten ongeveer 30 man werkten in mijn business unit. En wij waren verantwoordelijk voor de sampling, productie. Ook een deel design input voor die merken. En zodra we een order kregen, dan plaatsen wij dat bij onze partnerships van fabrieken. En eigenlijk deden we daar best wel veel goede dingen op het gebied van duurzaamheid. We hadden een eigen eco-laundry bijvoorbeeld, die volledig circulair was. En ik ging dan met de oude design director van Ralph Lauren daar een week in Central Java in die fabriek zitten om nieuwe dingen te maken voor de collectie. En hij was heel enthousiast over wat we daar deden en wat we konden op het gebied van duurzaamheid. En dat was een geweldige week. Voor mij ook echt wel een soort mijlpaal om met zo'n design director van Ralph Lauren te zitten.
Ja, snap ik.
En ik vind Ralph Lauren een van de beste merken ter wereld. Die zijn altijd zo op een hoog niveau en eigenlijk nooit weg geweest. Maar uiteindelijk ging hij dan weer terug naar New York. En dan moest ik met zijn inkopers gaan onderhandelen over de prijs. Nou, en dat elke stuiver werd uitgeknepen bij mij. Waardoor ik mijn marge ook moest bewaken en uiteindelijk gedwongen was om dus niet in die eco-laundry te produceren, maar in een op kolen aangedreven laundry en fabriek, waar het verontreinigde water gewoon de grond of de rivier in werd gestuurd.
Zo. Heb je gezien ook?
Ja, dat heb ik gezien, ja. Ja, ja. Ik heb ook heel veel in een fabriek gezeten die op kolen dus werd aangedreven. Waar ik echt... nu zijn de mondkapjes heel gewoon. In Azië was het al iets langer gewoon. Maar daar echt met een mondkapje in die fabriek heb gezeten. Omdat die lucht gewoon niet te doen was. Ik zat er dan maar een paar dagen. Maar die fabrieksmedewerkers zitten er natuurlijk jaren. Dus dat stuitte me heel erg tegen de borst. En ik dacht... Dit systeem klopt niet. Dit shirt wat ik maak voor $10... wordt uiteindelijk in de winkel verkocht voor $120. Waardoor elke stuiver echt telt in de retailprijs. En dat moet een commerciële prijs blijven, et cetera. Waardoor je dus eigenlijk nooit die stap naar verduurzaming kan maken. En dat was eigenlijk het moment dat ik dacht... ik moet het voor mezelf gaan doen.
En waar begin je dan?
Nou, dan begin je met een ticket terug te boeken naar Amsterdam. En toen heb ik mijn baan opgezegd. Sowieso was Jakarta echt een hele pittige stad om te wonen. Qua
Messi.
Ja, het is echt... zeg maar, Bali is te gek. Maar Jakarta is echt, echt een puinhoop. En ontzettend veel verkeer. Ik zat elke dag 3 uur in de file. Toen dacht ik uiteindelijk, ik was 29. Dacht ik, ja, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? En ik had een nieuw business idee wat eigenlijk het proces versnelde. Want anders was ik denk ik nog wel iets langer gebleven. Nou, heel veel geleerd, heel veel contacten opgedaan. En dus uiteindelijk het nieuwe business idee. Dus toen ben ik teruggegaan naar Amsterdam. En toen is uiteindelijk Unrope ontstaan.
Ja, mooi.
Ja.
Zoiets ontstaat uit een idee dan.
Ja.
Ik heb ook heel vaak heel veel ideeën. En ik denk ook heel veel luisteraars hebben ook heel vaak ideeën. Maar een van de moeilijke dingen is om zo'n idee om te zetten naar realiteit.
Zeker.
Dus om er daadwerkelijk iets concreets van te maken. Hoe heb jij dat gedaan? Want ik zie je nu met een Unrope trui. Het is allemaal echt geworden. Ik ken het al een paar jaar. Dus hoe ben je toen van een idee echt naar productie gegaan? Echt naar het uitwerken van je concept?
Ik wist wel zelf dat ik altijd wilde ondernemen. Ik werkte ook bij een kledingmerk met 2 echte rasondernemers. 2 cowboys eigenlijk. Die veel produceerden voor de grote merken als Scotch & Soda, Replay en Diesel. En veel input aan die merken gaven. Maar ook zelf een merk waren begonnen. New Zealand Auckland heet het. Een herenmodemerk. Niet geheel mijn smaak, maar ik heb daar heel veel geleerd van hun. En ik... we deden altijd shoppingtrips. Wat ik al zei, we reisden elke maand naar Azië. En ik zat zo dicht bij het vuur dat ik van hun heel veel heb geleerd op het gebied van ondernemen en de durf en strategie en dat soort dingen. Dat ik dat altijd wel in me had van oké, ik wil dat. Ik kom uit een ondernemersfamilie ook. Dus ik wilde die stap altijd wel maken. Maar ik wilde er wel persoonlijk klaar voor zijn. En ik heb daar ongeveer 7 of 8 jaar gewerkt. Toen uiteindelijk naar Indonesië verhuisd. En toen wist ik dat dat het moment was om voor mij om echt die onderneming te starten. En ja, doordat dat al zo lang in mijn hoofd zat, heb ik dat uiteindelijk gewoon... wist ik, ja, dit moet het zijn. Want ik wilde ook niet meer in loondienst werken. Ik had mijn eigen ideeën inmiddels. En ik had geen zin meer om iets uit te voeren voor een baas, voor een vast salaris en... Het was allemaal heel erg comfortabel en prima, maar dat had ik wel gezien. Ja, en dan ga je op zoek naar leveranciers. Unrope doet de productie dicht bij huis, dus helemaal iets anders dan ik gewend was in Azië.
Dus je ging naar Portugal?
We gingen naar Portugal. En Portugal is een heel mooi land voor productie. Dus het is kwalitatief heel hoogstaand. Het is vergeleken met Azië wel vrij aan de prijs. Maar ik vond dat ik voor kwaliteit moest gaan en niet voor marge. Ja, en toen eigenlijk gewoon begonnen met een paar t-shirtjes in te delen. Een logo, een soort, niet eens echt een businessplan, maar gewoon wat ideeën en voor de website en dat soort dingen. En toen gewoon maar begonnen. En toen eigenlijk, toen we al aan het produceren waren... Toen dachten we van, laten we ook Kickstarter doen. Dan hebben we een beetje rumoer voor de lancering. En dat goal hebben we gehaald. En zo gingen we eigenlijk gewoon een beetje elke keer kijken... wat werkt wel, wat werkt niet.
En vallen en opstaan.
Vallen en opstaan, zeker. Ja, uiteindelijk is het gewoon de kunst om het gewoon te doen. En je ziet het wel. Want je kan eeuwig een businessplan schrijven met allemaal forecasts en calculaties. Maar uiteindelijk kan je die dingen niet voorspellen die er gaan gebeuren. En je kan enerzijds kunnen er heel veel dingen mee zitten die je in een businessplan niet kan verwerken. En er kunnen heel veel dingen tegen zitten die je in een businessplan allemaal goed had onderbouwd en weerlegd. Dus gewoon zo begonnen.
Een van de vragen die ik ook binnen heb gekregen hierover, en die ik zelf ook wel heb eigenlijk, is... je zegt al heel mooi, het is eigenlijk gewoon beginnen en dus niet te veel nadenken. Maar een van de vragen was bijvoorbeeld, hoe kies je dan het juiste materiaal? En hoe maak je uiteindelijk de keuze voor de juiste fabriek? Deze waren allebei gesteld door Maria Donna. En wat ik daaraan toe wil voegen is, wat voor afspraak maak je dan met zo'n fabriek? Je had dus een beetje startkapitaal, ook mede dankzij door Kickstarter. Kan je dan met 10k, kan je dan zo'n samenwerking al aangaan? Of hoe werkt dat? Dus hoe kies je zo'n fabriek? En hoe laat je die samenwerking werken?
Ja, nou ja, omdat ik in Indonesië heb gewoon zoveel fabrieken heb gezien, weet je wel, kan je door een bezoek aan een fabriek wel zien of een fabriek capabel is. Of het klikt met de mensen die er werken.
Want je gaat ook echt praten eerst over je verhaal.
Je gaat eerst praten over je verhaal. Je komt daar binnen, je hebt een selectie gemaakt eigenlijk. En je komt er binnen en je vertelt over je verhaal. En zij vertellen over de fabriek en je hebt een rondleiding. En je ziet precies hoe het is ingedeeld. Nou, een fabriek gaat of staat met efficiëntie. Dus het is heel belangrijk om te zien hoe is de routing in de fabriek geregeld. Wat doen ze in huis? Wat doen ze uit? Wat besteden ze uit? En wat heel belangrijk is om gewoon te kijken naar welke andere merken produceren daar. Als je een fabriek hebt waar ze merken produceren die je helemaal niet kent, ja, dan ben ik wat minder enthousiast. Als een fabriek, deze fabriek die produceert voor bijvoorbeeld voor Balmain Paris of Givenchy, Carhartt, dat soort merken. Ja. Dan weet je dat die fabriek is al opgeleid door die merken. Want die merken, dat deed ik ook als inkoper. Je zit er bovenop, je probeert dingen aan te geven hoe dingen beter kunnen. En dat soort grote merken, die zitten er echt heel erg bovenop. Dus je weet, qua quality control is dat allemaal goed geregeld. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de aspecten waar je naar kijkt.
En materiaal dan?
En materiaal, nou, deze fabriek die heeft naast de fabriek ook de fabric mill, dus de stoffenfabriek. Wat vrij uniek is, maar wel ontzettend handig. Dus ze hebben controle over hun eigen stoffen. We wilden heel graag organisch katoen natuurlijk, of in ieder geval duurzame stoffen, om mee te beginnen. Dus uiteindelijk zie je daar allemaal voorbeelden van stoffen. En zeg je, ja, deze vind ik mooi, deze vind ik mooi. Je hebt misschien zelf een sample mee. En zo ga je bespreken wat er mogelijk is qua prijs. En wat er mogelijk is qua duurzaamheid.
Want je wilde ook eigenlijk meteen zo duurzaam mogelijk proberen te produceren.
Ja, ja.
Niet dus stapje voor stapje, nee. Maar het liefst gewoon all-in.
Ja, zeker. Omdat Unrope, ja, de brandname is de missie. Unrope betekent, is oud-Engels voor undress. En met de missie dressing people by undressing the industry. Kan ik geen concessie doen. En dat was een vereiste. En dat de fabriek ook goede werkomstandigheden heeft. Dat het veilig is, dat alles goed is geregeld voor de fabrieksmedewerkers. Genoeg pauze, geen overuren. Zodra er een beetje overuren zijn, dat er wel betaald wordt. Dat soort dingen. Dus dat had deze fabriek allemaal in één. Nou, en dan moet de fabriek nog met jou willen samenwerken. Want dan gaat de fabriek, die vraagt altijd om aantallen. Nou ja, als je net begint, dan kan je natuurlijk niet hele hoge aantallen garanderen. Maar deze fabriek die had ook wel meteen een goed gevoel bij Unrope. En die vond het een goed initiatief. Dus die zeiden, we supporten hem. Nou, inmiddels ben ik een aantal jaar verder en hebben we echt wel een partnership opgebouwd.
Vet.
Niet officieel op papier, maar we voelen ons wel echt partners. En ik probeer goede klanten binnen te krijgen. En hij helpt mij met bepaalde dingen als ik even iets nodig heb in iets lagere aantallen dan gebruikelijk, dan doet hij dat ook. En hij geeft veel input op het gebied van duurzaamheid. Dus ik kreeg deze week nog een berichtje over een nieuwe ontwikkeling met natural dyes. En dus dat is wel heel fijn dat je een partner hebt die daar ook mee bezig is. En wat ik eerder zei, in Jakarta of in China, ja, dan had het heel erg van jou uit moeten gaan. En dan ben jij eigenlijk die vervelende man, inkoper, die alleen maar zit te zeuren om duurzaamheid. Maar daarom is het fijn dat de fabrikant daar al over nadenkt.
Ja, mooi.
Wel essentieel.
Ik heb veel vragen nu. De eerste tussendoorvraag is misschien, kan je ook zeggen wat het eerste aantal, hoe groot de eerste aantallen waren?
Ja, de eerste collectie, we hadden natuurlijk Kickstarter, er waren een paar duizend stuks.
Oké, toch niet slecht?
Nee, niet slecht, maar ik was natuurlijk wel hoge aantallen gewend.
Ja, precies, ja. Miljoenen, zei je.
Miljoenen, ja. maar dat was niet voor mij. Dus,
nee.
En we zijn met Unrope natuurlijk ook heel erg bezig met gelimiteerde aantallen. Zero waste. Proberen heel erg de waste te minimaliseren. Dus hoge aantallen zijn ook niet per direct goed voor het milieu. Dus daar moeten we ook een goede balans in vinden.
Want jullie hebben zelfs ook wel eens collecties gedaan, volgens mij, waarbij je echt een order on demand principe hebt gehanteerd, toch? Dus
klopt,
alleen maar produceren wat er besteld is.
Klopt.
Maar dat kan je natuurlijk niet als merk blijven doen. Of kan dat wel?
Nou, het is op zich was het wel een succes. Dat was Heroes of Waste collectie, geïnspireerd op de Amsterdamse vuilnisman die elke dag met waste bezig is. En dat was eigenlijk het PR-haakje om aandacht te vragen voor de waste in de mode-industrie. Dat een kledingstuk 1 tot 3 keer gedragen wordt of voor ons wordt weggegooid. Dus die collectie die vroeg daar aandacht voor en die hadden we volledig op limited order in de markt gezet. Dus je kon je op een bepaalde datum inschrijven, een week lang. En dan 6 weken later werd het product geleverd. En in die 6 weken gaven wij de klant volledig inzicht over wat er op dat moment aan de hand was met hun product. Dus wanneer de stof binnenkwam, wanneer het geverfd werd, wanneer het in elkaar werd gezet, et cetera. Dus zo kreeg die klant een enorme engagement met het product. En was het ook bereid om te wachten. Dus dat heeft zeker gewerkt en het heeft landelijke publicaties opgeleverd. RTL Nieuws, en Parool en Telegraaf. Dus dat was ontzettend goed, succesvol. Maar je kan niet dat altijd doen. Want klanten willen uiteindelijk ook, als het nu rot weer is en koud, nu een sweater hebben. Dus je moet daar echt de balans in zien te vinden. Dus we hebben nu de lancering gehad van de nieuwe wintercollectie. En de volgende collectie zal weer op pre-order gaan waarschijnlijk. Dus zo proberen we eigenlijk
te switchen.
Ja, te switchen en dat wel heel erg belangrijk te houden en relevant. En het is ook fijn in principe omdat je precies produceert wat je verkocht hebt. Ik heb geen extra voorraad, maar ik ben ook niet uitverkocht als ik veel meer had kunnen verkopen. Ja, vraag en aanbod sluiten naadloos op elkaar aan. Dus het is een goed model, een juiste partner die er vanaf weet, is dus ook essentieel. Die niet zegt als jij jouw klanten belooft, over 6 weken lever ik het uit. En dat hij zegt, oh, maar ik heb nu even 2 andere klanten die tussendoor komen. Dus ik stel jouw productie even uit, want je hebt een belofte gedaan. Dus zijn wel heel veel factoren afhankelijk om dat tot een succes te maken.
Ja, interessant.
Ja.
Ik wil zo meteen heel graag dieper ingaan op de nieuwe collectie en hoe dat tot stand is gekomen en ook er is een soort nieuwe rebranding heeft er plaatsgevonden. Ook wat dat betekent. Maar ik wil eerst even nog meer terug naar het begin. En wat meer weten over hoe het gelukt is op het begin om jullie merk onder de aandacht te krijgen. Dan heb je zo'n partnership met zo'n mooie fabriek. Dan worden er voor het eerst in de lagere aantallen wordt geproduceerd. Iets meer dan 1000. Hoe werd er daarna gereageerd door de markt? Werd het meteen verkocht? Je had natuurlijk Kickstarter. Dat helpt. Maar begon het daarna meteen een beetje te lopen? Of hoe lang duurde dat? Ja, hoe ging dat in zijn werk?
Ja, we hadden dus een Kickstarter-campagne. Die was succesvol. Dan komt de productie binnen. Dan stuur je gewoon al die mensen hun order op. En toen hadden we direct ook een evenement op de Haarlemmerdijk. Waar ik jou heb ontmoet. En dan hadden we een pop-up store voor 3 dagen... Dus zo hebben we een feest gegeven, vooral vrienden en familie. En we hadden allemaal logo carriers. Dus uiteindelijk waren er wel heel veel mensen die het ook meteen droegen. Ik heb veel storytelling van Unrope, die sloeg aan bij pers. Dus we hebben veel publicaties gehad, bij BNR geweest, waardoor je wel een soort kickstart hebt, ook qua lancering. Nou, met zo'n winkel heb je visibility. Inmiddels lopen heel veel mensen met Unrope. Die vertellen over het verhaal, de duurzaamheid, een nieuwe speler. Dat vinden mensen toch allemaal interessant.
Dat is het mooie met kleding. Het zijn eigenlijk allemaal wandelende reclamebord.
Precies, ja, allemaal ambassadeurs eigenlijk. Van
zeker
van
als je
merk.
Een verhaal hebt.
Precies. Dus ja, nee, dat ging eigenlijk best wel heel goed. Nou, dan doe je aan de online marketing natuurlijk. We hadden een brand movie geschoten. Ja, dan begin je social media een beetje op te bouwen. Ja, en dan is het ook gewoon heel erg testen. Wat werkt wel, wat werkt niet. Je bent ook je eigen identiteit nog heel erg aan het opbouwen. Terwijl je dus wel live bent.
En wat werkt er niet?
Ja, dat heb ik niet specifiek nu een voorbeeld van, maar... Ja, het is testen. Bijvoorbeeld, nou ja, met een post zijn mensen geïnteresseerd naar het verhaal. Dus naar de tekst die erbij hoort. Terwijl je misschien bij een ander merk denkt, nou, die mensen lezen het niet. Dus dat, daar kom je bijvoorbeeld achter. Ik heb heel veel met influencers gewerkt. Of niet gewerkt, zo kun je het ook zeggen. Nou ja, daar kan je ook heel erg goed zien wat werkt wel, wat werkt niet. Bijvoorbeeld Tim Hofman, die heeft het, die draagt het en die heeft het ook op zijn stories gezet. En echt een aantal keer het verhaal van Unrope uitgelegd. Nou, dan zie je dat je echt een boost krijgt, zowel als engagement of followers op Instagram als orders in de webstore. Maar we hebben ook bijvoorbeeld Daily Blind gehad. Nou, die heeft een paar miljoen volgers. En die had de trui met Unrope aan, maar zonder daar iets bij te posten. Want die heeft natuurlijk allemaal contracten met Nike, Adidas, weet ik veel. Dan zie je dat het eigenlijk helemaal niks doet op het gebied van... dan doet het iets voor je naamsbekendheid. En dat mensen, oh, hey, dat heb ik gezien. Maar niet direct qua omzet of followers. Dus je ziet heel erg het verschil tussen... Als je het verhaal van Unrope vertelt, dat heel erg aanslaat. En als je een onbekend merk, zoals Unrope toen was, alleen dat ziet, dan doet het niet zoveel. Dus toen zijn we wel op zoek gegaan naar like-minded influencers die echt het verhaal willen vertellen. En een soort ambassadeur zijn van het merk. In plaats van dat je naar een influencer stuurt die het of helemaal niet post. Want dat heb je eigenlijk 9 van de 10 keer. Of er helemaal niks bij vertelt.
Ja.
Dus dat soort dingen leer je gaandeweg. Ja.
En als we dan even gaan hebben over jou als ondernemer. Jij kwam dus uit zo'n jarenlange baan eigenlijk. En opeens ben je gaan ondernemen. Kon je in deze eerste jaren ook meteen wel leven van je business? Van Unrope? Of deed je er nog dingen naast? Hoe was dat voor jou?
Nou, dat is best wel pittig. Ik verdiende gewoon prima altijd. Dus je bent ook een bepaalde standaard gewend. Toen besloot ik om te ondernemen. Stop je ook je spaarcenten in. En dan weet je dat het natuurlijk wel even anders gaat zijn. Maar ja, ik wilde ook niet het verdiende geld meteen zelf privé uitgeven. Ik wilde dat gebruiken om in nieuwe dingen te investeren. Een nieuwe collectie of een nieuwe campagne, et cetera. Dus dat is zeker pittig geweest. Maar je weet waarvoor je het doet en... ja, het voelt echt als je kindje, dus daar ga je gewoon voor. Inmiddels heb ik het helemaal onder controle en kan ik er ook gewoon goed van leven.
Cool, man.
Ja.
Congrats.
Thanks.
iets wat daaraan bijgedragen heeft, denk ik, is en wat me ook wel opviel aan Unrope, is dat jullie naast het merk dat jullie zijn en verkopen aan consumenten, ook zijn gestart volgens mij vorig jaar met... het samenwerken met grote bedrijven en daarvoor duurzame bedrijfskleding zijn gaan produceren. Volgens mij samenwerking met Heineken en dat soort partijen. Dat viel me ook wel erg op, want dat zie je niet vaak van een beginnend kledingmerk. Hoe is dat zo ontstaan eigenlijk voor jullie?
Nou ja, als beginnend merk heb je natuurlijk weinig budget voor marketing en om echt dat bereik te creëren. Dus is de strategie eigenlijk een beetje tot stand gekomen om je te linken aan bedrijven die wel dat bereik hebben. Dus eigenlijk begonnen bij Dopper van de waterflesjes. De marketing manager, die kende ik van vroeger. Dus die had mij benaderd, die wilde bedrijfskleding. En voor ons was het een goede kans om met een like-minded bedrijf in zee te gaan en hun te helpen aan duurzame merch voor hun evenementen en beurzen. Dus daar is dat eigenlijk een beetje bij begonnen. Toen werd ik ook benaderd door Heineken, Afterwork. Nou ja, toen Heineken belt, dat zou ik nooit vergeten. Dat is wel echt een mijlpaal. Die hadden Heineken Afterwork en die wilden eigenlijk het barpersoneel kleden met duurzame kleding. En toen kwamen ze eigenlijk ook bij Unrope. En toen zag ik iets ontstaan dat bedrijven die kleding niet als core business hebben, niet goed weten hoe ze dat moeten aanpakken en al helemaal niet duurzaam, bij Unrope kwamen. Dus toen dacht ik, hey, er is hier iets aan ontstaan. Unrope is niet alleen een kledingmerk voor de consument, maar is ook een soort keurmerk voor bedrijven. En we hebben toen barpersoneel gekleed van Heineken. Precies een Heinekenkleur. Nou, dat was ook een super gaaf evenement waar we onze kleding verkochten. Super trots. En toen dacht ik, ja, dit moet eigenlijk verder uitgebouwd worden. Omdat het heel erg bijdraagt aan de missie van Unrope. Dressing people by undressing the industry. En is het eigenlijk dressing companies by undressing the industry. Toen hebben we in de zomer van 2019, of eigenlijk in de lente van 2019, een samenwerking gehad met Digital Festival. Nou, dat is het meest duurzame festival ter wereld. In Tel Aviv gehouden, Amsterdam, Santiago, Barcelona, São Paulo. Dus wereldwijd bereik. Like-minded in de zin dat ze veel doen op het gebied van duurzaamheid. Ze zijn heel erg bezig met circulariteit op een festival, met groene energie, plastic waste tegen te gaan. En zij wilden een merchandise collectie. Dus dat was eigenlijk een gelijkwaardige samenwerking die we hebben gehad. Unrope is verkocht over de hele wereld. Overal was het direct uitverkocht, de merch. En nou ja, dat was eigenlijk helemaal top. Want we liften mee op digital. Mensen die naar digital gaan, die weten wat digital is en waar digital voor staat. Dus automatisch wordt Unrope daar ook in meegenomen. Dus ja, eigenlijk heel veel free publicity.
Ja.
Toen kort daarna belde Amsterdam Open Air. Die hadden een samenwerking met Lissy van der Licht.
Influencer.
Die noemde het Coachella van Nederland, Amsterdam Open Air. En ze wilden eigenlijk een duurzame producent. Dus dat was eigenlijk een soort driehoeks samenwerking.
En hoe kwamen ze allemaal bij jou dan?
Ja, toch heeft toch goed zijn werk gedaan. Een beetje de twee jaar ervoor, de PR-machine.
Cool.
Dus ja, daar zit wel echt. Dat was heel erg goed voor ons om zo uit te breiden en te linken aan dat soort merken en bedrijven. Nou, zo hebben we dat nog voor wel meerdere bedrijven gedaan. Er zijn ook heel veel, zijn een aantal grote retailers in Nederland waar we mee bezig zijn, waar ik nog niet te veel over kan zeggen, maar dat neemt wel, begint wel serieuze vormen aan te nemen.
En ben je daar net zo enthousiast over als aan het verkopen aan consumenten? Zeg maar, heb je nu echt een tweesporen beleid? Of hoe zie je dat nu binnen je huidige strategie?
Nou ja, initieel is Unrope gewoon een kledingmerk voor de consument. En het moet een goede kwaliteit zijn die je lang kan dragen. Gemaakt van duurzame materialen, ethisch geproduceerd dicht bij huis. Dat is de kern wat Unrope is. En eigenlijk op de achtergrond, soms op de voorgrond met zo'n digital samenwerking, maar ook op de achtergrond helpen we bedrijven te verduurzamen. En ja, we hebben het er nu even over, maar dat is ook niet per se iets wat ik altijd zou communiceren. Dat kan ook echt een stille samenwerking zijn.
Precies.
En ik vind het gewoon belangrijk om andere bedrijven duurzaam te laten produceren. Dus het draagt echt bij aan de missie van Unrope en het verbreedt de missie. En ja, dus we zijn. Ik heb toevallig vorige week samenwerking afgerond met Crisp, een online supermarkt. Die een jaar geleden, anderhalf denk ik, zijn begonnen. En zij, je kan via de app kan je boodschappen doen, maar ze halen de producten direct bij de boer. Dus een soort marktconcept, maar wel betaalbaarder en via de app thuis bezorgd. Echt een topconcept. En zij hebben mij dan benaderd om hun bezorgers te kleden, et cetera. Dus nou, dat merk past bij Unrope. Is like-minded. En dan gaan we zo'n samenwerking aan.
Ja. Ja, vet. Ik denk dat het heel, heel, heel sterk is. Enerzijds is wat je zegt, het draagt gewoon bij aan de algehele missie. En volgens mij is dat het belangrijkste. Maar daarnaast is het ook gewoon heel belangrijk dat je een financieel gezond bedrijf bouwt. En dat je ook meerdere inkomstenstromen inbouwt. Dus ik snap dat beide dingen aantikt, als het ware. Ik vind het sowieso heel erg leuk om vandaag dus te horen over je verhaal. En dat doe je hartstikke goed. Ik word steeds meer fan van wat je doet en klinkt allemaal echt tof. We zitten natuurlijk ook in de Make podcast. En ja, waar ik dus makers en ondernemers interview, ook om de luisteraars en mezelf te helpen om te groeien. En dat is ook iets wat ik even met jou wil bespreken. Van, ik denk dat er in deze tijd steeds meer mensen zijn die ook zelf willen gaan ondernemen. En een paar daarvan willen waarschijnlijk ook een eigen kledinglijn opzetten. Of zelf misschien een merk in de wereld brengen. Wat zou je tegen die mensen nu zeggen als ze daarmee willen beginnen? En ze weten nog niet zo goed hoe. Wat is een van je beste lessen die je misschien hun kunt meegeven nu?
Nou, ik denk niet te lang op papier je doodstaren op een concept. En dat verbeteren op papier. Blijf verbeteren op papier. Ik denk dat je uiteindelijk gewoon wel de stap... Natuurlijk moet je een idee hebben en een bepaalde filosofie. Als je een product verkoopt, een idee over welk product het is, wie je doelgroep is, dat is ook echt heel essentieel. Maar uiteindelijk moet je gewoon beginnen. En ga gewoon heel veel praten met mensen die wellicht iets voor je kunnen betekenen. Of misschien iemand kennen die iets voor je kan betekenen. En ik zou gewoon beginnen, want uiteindelijk is het vallen en opstaan. En dat kan je niet verhelpen door een businessplan eeuwig op dood te staan.
Ja.
Dus ik zou zeggen, uiteindelijk moet je gewoon beginnen. En bouw een team om je heen die kwalitatief goed is. Die ook achter jouw idee staat. Die je verder kunnen helpen. En ik denk dat dat wel het belangrijkste is. En dat het dus eigenlijk, wat ik heb geleerd, is... Ja, het is allemaal wel een beetje cliché, maar door de tegenslagen... uiteindelijk wel echt gevormd ben tot wat ik nu, wie ik nu ben en wat Unrope is. En dat zonder die tegenslagen ik nu niet was geweest waar ik nu ben. En ik denk dat dat een goede les is. En dat je eigenlijk gewoon altijd moet doorzetten. Want het is echt niet... het gaat allemaal niet zo makkelijk. En helemaal de huidige wereld met het online. Je hebt maar 1 à 2 seconden van iemands aandacht. Het is allemaal snel, gehaast. Dus het is echt hard werken, maar geef vooral niet op. En wat misschien wel een goede tip is, wat ik uiteindelijk ook heb gedaan, is jezelf een deadline stellen. Van dan wil ik dit en dit hebben bereikt. Want dan heb je een soort innerlijke strijd voor jezelf om er echt alles uit te halen voor die deadline. En als het allemaal iets te vrijblijvend is, dan gaat het gewoon niet lukken. Of in ieder geval niet in het tempo dat je zou willen en zou moeten.
Ja, ja, goeie.
Dat heeft mij heel erg geholpen.
Ja, nice. Ik moet ook even denken aan iets wat ik vorig jaar gedaan heb. Ik wilde al heel lang een bepaalde shortfilm al maken. Persoonlijk, voor mezelf. En ik bleef maar doorgaan met gewoon met mijn betaalde werk en werken voor opdrachtgevers. En ik kwam daar maar niet aan toe in mijn hoofd. Tot ik op een gegeven moment eigenlijk hetzelfde principe toepaste. En een vriend die me daarbij ging helpen opbelde en zei, volgens mij moeten we gewoon een weekend blokken. Moeten we dat plannen? En dat weekend gaan we gewoon hoe dan ook, gaan we die film schieten. En toen hebben we hem ook geschoten.
Ja,
ik moet wel zeggen, hij is nog niet af. Dus dat is dan weer iets anders.
Een tweede deadline.
In ieder geval
die kunnen we nu vastpinnen in een podcast.
Dat zou kunnen. Ja. Doen we zo wel.
Okay.
Nee, dus dat is wel dat helpt in ieder geval om momentum te creëren en daadwerkelijk iets te gaan doen. Nou, je noemt net al heel mooi dat je dus van tegenslagen veel geleerd hebt. Ik denk dat luisteraars zich kunnen afvragen, maar wat is er allemaal gebeurd? Ik weet misschien al iets meer. Je bent gebroken met een partner. Je bent alleen verder gegaan. Dat zijn allemaal dingen die je dus hebt doorstaan. Daar gaan we in de podcast niet te diep op in. Nee. Gewoon om dat helemaal uit te pluizen. Maar om een beetje meer context te geven over wat voor dingen er zijn gebeurd. In het ondernemerschap gebeuren er altijd dingen die je niet kunt plannen en waar je dus van leert.
Ja, Ja, zeker. En ik denk wel leuk om te vertellen, of in ieder geval dat was voor mij een heel speciaal moment. Unrope heeft 2 prijzen gewonnen. Eentje in eind 2018, de Retail Champion Award. Uitgereikt door Jort Kelder. En het was het voor het meest innovatieve en relevante retailconcept. Een reis naar New York mee verdiend. En, dat was hartstikke leuk. En uiteindelijk inderdaad daarna wat tegenslagen te verduren gehad. En toen werd ik genomineerd voor de ABN AMRO Retail Rookie Award. Dat was oktober 2019. En eigenlijk op dat moment zat ik heel erg van, oké, wat moet ik nou? Dingen lopen toch niet zo vaart als ik zou willen.
Het ging niet hard genoeg.
Het ging goed, maar voor mij niet hard. Ik ben heel ongeduldig. Dus het ging niet snel genoeg. En toen uiteindelijk dacht ik van, oké, deze nominatie, deze prijs moet ik echt winnen. Want als ik hem niet win, dan neem ik me dat zelf kwalijk. En ja, neemt dat misschien een stukje geloof uit wat ik aan het doen ben.
Dat er misschien zelfs voor had kunnen gezorgd dat je zou stoppen op een gegeven moment.
Ja, nou ja, zo ver wil ik niet gaan. Maar ik had in ieder geval wel, ik wist dat Unrope een succes zou gaan worden. Alleen, dat was wel echt een heel erg belangrijk eikpunt. Ik kon het eigenlijk niet hebben dat een ander bedrijf beter zou zijn dan ik. Dus dat was eigenlijk een beetje de gedachte die ik had. Dus ik moest een pitch voorbereiden. Er waren 9 andere bedrijven geselecteerd. En het was op een heel groot retail brands festival. En uiteindelijk heb ik die pitch zo goed voorbereid dat ik heb hem opgenomen. Ik ben ermee gaan slapen, dus ik heb hem op repeat gezet. En oordopjes in en mee gaan slapen, dat ik die pitch helemaal gewoon wist.
Wat slim.
Want ik wist, ik moet hem winnen. Want als ik hem niet win, dan kan ik eigenlijk voor mezelf niet meer door met een rope. Maar ik wist dat dat mijn doel was.
En als je nou gewoon heel goed je eigen pitch had gedaan, maar dat de anderen ook heel goed, dan had je toch niet helemaal, lag toch niet helemaal aan jezelf dan? Je was heel streng voor jezelf.
Ja, ik was wel streng, ja.
Oké.
Ja. En ja, dat trek ik dan niet.
Ja, nee, ik herken het wel.
Dus het was in Amersfoort, toen reed ik naar Amersfoort. En er was gewoon één ding. Ik zei gewoon letterlijk, ik moet die prijs ophalen. Ik ga die prijs ophalen. Ik was de eerste.
Ben zo terug, schat.
Ben zo terug. Nou, en toen was ik de eerste die moest pitchen. En uiteindelijk 9 andere bedrijven, waaronder ook Crisp. Maar ook heel veel goede bedrijven die echt super goed gaan. En goede, unieke concepten. En uiteindelijk had ik hem gewonnen. Nou, dat was zo'n mooi moment. En dat was wel even de bevestiging die ik nodig had om door te gaan met Unrope.
Snap ik heel goed.
Dus dat was echt een soort turning point. Dus ook voor, hè, als je, het ondernemen is allemaal niet zo rooskleurig als veel. Je ziet natuurlijk alleen de succesverhalen. Maar ik ben best wel door een diep dal gegaan. En dat ik echt op een moment stond van, ja, wat moet ik nou? Ik wil ermee door, maar het gaat niet snel genoeg. En ik heb toch een goed concept in handen. En uiteindelijk ga je zelf vragen stellen. Maar die ABN AMRO Retail Rookie Award was de bevestiging dat ik iets goeds in de handen had en dat ik er vooral mee door moest gaan. Dus alle twijfels weg en doorgaan.
Ja. Ja, sterk man. En wat denk je dat ervoor gezorgd heeft dat je die prijs gewonnen hebt? Wat heb je gezegd? Of was het gewoon het vuur in jou?
Ja, het was gewoon omdat ik wist dat dat moment was om voor mij, kijk, ik wilde niet terug in loondienst of iets, maar ik wist wel, er moest iets gebeuren. En ik denk dat je daardoor ook wel echt gewoon tegenslagen moet ervaren en meemaken om uiteindelijk succes te behalen. Omdat je dan weet wat het allemaal voor je heeft betekend en waar je doorheen bent gegaan. Dus ik denk dat ik daar uiteindelijk gewoon voor mezelf en voor een rope stond om hem gewoon binnen te halen en te laten zien van, dit gaat een succes worden.
Ja.
Die vastberadenheid. Ja, dus dat is voor mij echt een heel mooi moment die ik alleen heb beleefd. Ik was daar in mijn eentje, weer alleen terug in de auto met een award en bloemen en champagne. En, ja, het was wel echt geweldig.
Ja, geweldig. Nu zit je hier, de luisteraars kunnen dat niet zien, met een kerstverse nieuwe unrope trui met een prachtig nieuw symbool ook erop. Een vijgenblad. Dat staat helemaal in het teken van de nieuwe rebranding van unrope. En eigenlijk misschien wel het nieuwe hoofdstuk van unrope. Dus heel graag om te horen dat je die kracht hebt teruggevonden. Ook mede dankzij die award toen. En vanaf daar ben je waarschijnlijk aan de slag gegaan met de nieuwe collectie en dit nieuwe hoofdstuk. Als we het gaan hebben over waar je dus nu staat met die nieuwe collectie. Wat gaat er gebeuren? En wat heb je bedacht?
Nou, ik zat ook heel erg de laatste maanden voor corona al met dat unrope een beeldmerk miste. Het logo was eigenlijk gewoon unrope geschreven. En ik miste de missie op het shirt. Als je unrope niet kent, moest er een ander symbool bij komen wat de herkenbaarheid zou opleveren. En wat ook indirect de missie vertegenwoordigt. Nou ja, en wat is dat dan? Nou, dan kan je dan. Nike heeft een swoosh. Denim heeft een schaar. Elk merk heeft wel iets. Ja, en dat vind ik wel mooi om te zeggen. Mijn vader is een reclameman. En die is super belangrijk voor mij in alles uiteraard. Maar ook vooral in unrope. En met hem kan ik altijd heel erg sparren. En dat is heel erg fijn. Dus ik kwam bij hem met eigenlijk de vraag van, ja, er moet een beeldmerk zijn. En wat kan dat beeldmerk, wat kan dat zijn? En hij kwam met een vijgenblad, omdat dat symbool staat voor naaktheid en iets verbergen. Dus de slechte omstandigheden in de mode-industrie. Adam en Eva, terug naar het begin, hoe het allemaal ooit ontstaan is en bedoeld is. Nou, het is een blaadje en het staat natuurlijk ook weer voor duurzaamheid. Dus ja, daar ging ik meteen vanuit mijn dak. Ja, en dat is dit logo geworden. Dus daar zijn we heel erg trots op. En nu heb je oneindige inspiratie voor de kleding. En ziet de collectie er ook meteen. De brand is af in die zin. Met de missie, de naam en het logo. Het klopt allemaal.
Echt klaar voor een unrope 2.0 een beetje.
Precies, ja.
En vind je het spannend? De collectie is dus net gelanceerd.
Ja.
Lijkt me best wel spannend voor je ook.
Zeker, ja. Ja, het is altijd spannend. Natuurlijk met het lookbook schieten. Je hebt er een bepaald idee over hoe dat eruit moet zien. De locatie, de modellen. Je kiest een fotograaf uit. Nou, dat moet er uiteindelijk wel allemaal uitkomen. Nou, dat is gelukkig. Dat is helemaal top. Maar het is altijd spannend hoe mensen erop reageren. Maar ik denk dat het een hele goede basiscollectie is. Die ook op een bepaalde manier gemaakt is van duurzame kwaliteiten. Maar ook zo goed in elkaar zit dat je er echt jaren plezier van kan hebben. Misschien ook wel leuk om te zeggen is dat ik het dus support om zo lang mogelijk met je kledingstuk. Of dat je daar plezier van hebt. Dus ik geef ook een garantie op workmanship defects. Dus mocht er iets, een naadje, los komen te zitten, dan kan ik als unrope, kunnen we dat voor je fixen. Zodat je het kledingstuk niet hoeft weg te gooien, maar dat je het langer kan dragen. Dus ook op die manier duurzaamheid supporten.
Ja. En je zei net al heel mooi dat je eigenlijk nu pas echt trots bent op het product dat je gemaakt hebt.
Ja, zeker.
Dus je draagt de trui nu en voor het eerst voelt het helemaal als dat alles klopt.
Precies, ja, ja. Het was aan het begin ook nog een beetje zoeken. En ik denk dat ik het nu, ik zeg dan, ik woon echt in het merk. Dus ik weet precies waar het merk voor staat. Wat er wel bij hoort en wat er niet bij hoort. En zodra je dat hebt, dan kan je ook gaan ontwerpen. En dan kan je de kleding maken. En dan sta je helemaal achter wat je aan het doen bent. En dat is met deze collectie. We staan nu 3 jaar, precies. Dus dat is een mooie, volgens mij is de 3 jaar ook de grens van dat er heel veel bedrijven het niet hebben gehaald. En unrope gaat juist een stap vooruit. Dus daar ben ik trots op.
Ja, mag je zeker zijn, man. Heel vet. Iets waar ik ook wel benieuwd naar ben. Je vertelde net over dat je dat lookbook dan gaat schieten en dat je zo'n nieuwe campagne gaat lanceren. En daarvoor heb je dus ook allemaal andere creatieven nodig, waaronder een fotograaf. Hoe bepaal je dan hoeveel je kan investeren, zeg maar, om die collectie daadwerkelijk te gaan presenteren, zeg maar? Is dat gewoon natte vingerwerk of heb je daar een duidelijk budget voor? Hoe doe je dat?
Nee, daar stel ik wel een budget voor samen. Nou, omdat het nu gewoon goed gaat, is er ook budget voor. Ik wilde ook gewoon echt goede modellen. Daar niet op besparen, ook qua fotograaf niet. De locatie is geschoten op een soort houten uitschuifhuisje van Casper Scholz. Die ken ik, die is net begonnen met dit concept. Ja, de locatie, als je de Instagram van Unrope gaat checken, dan zie je die locatie, die is echt te gek. Je kan daar ook een overnachting doen, dan slaap je echt in de natuur. Nee, op die manier, hij vindt Unrope te gek. Ik vind zijn concept te gek. Dus nou,
help
je elkaar een beetje. En ja, ik wil uiteindelijk wel gewoon echt kwaliteit. Dus daar wil ik wel op in investeren. En,
dan moet je ook durven als ondernemer, denk je.
Precies, ja. Ja. Zeker. Ja.
Cool, man. Die collectie staat. Het nieuwe brand staat eigenlijk gewoon. Hoe wil je het gaan laten groeien de komende jaren? Wat is daar je idee voor?
Nou, het eerste initiële businessmodel was direct to consumer. Dus eigenlijk alleen online verkopen en middels onze pop-up stores die we hebben gehad in Amsterdam. Ik kom er alleen achter dat te weinig is om een merk te bouwen. Je moet visibility hebben in winkels. Nou, nu staat het hele businessmodel, wholesale staat natuurlijk een beetje op zijn kop, ook door corona. Maar ik wil bij een geselecteerd aantal winkels in Nederland, maar ook in het buitenland, wil ik liggen met Unrope. Dat gaat niet per se om aantallen en marges, maar dat gaat puur om, ik zie dat meer als marketing. Dus dat een klant mij ziet hangen, of in ieder geval Unrope ziet hangen. Maar ook naast de merken waarvan ik denk, hey, dat vind ik coole merken waar Unrope zich aan kan ophalen. En ik denk dat ondernemers nu misschien best wel duurzamere merken willen in hun winkel. Maar hun bestaande merken, die doen daar op het gebied van duurzaamheid helemaal niks mee. Dus ik probeer dan met Unrope dat stukje duurzaamheid aan te bieden voor een winkelier die misschien 8 tot 10 merken in zijn winkel heeft hangen.
Ja, die ook een kleine stap daarin wilt zetten.
Precies.
Want eigenlijk, ik heb ook wel eens nagedacht over het starten van een kledingmerk, of in ieder geval het aanbieden van merch bij een van de merken die ik heb. En ik dacht al van, ja, het kan allemaal best wel gewoon alleen online. Daarvoor hoef je niet per se echt naar winkels toe, want dat kost één heel veel werk. En is dat nog noodzakelijk? Maar jij denkt dus echt dat het heel belangrijk is.
Nou, ik denk dat je als kledingmerk, mits je een retailer bent die gewoon blanks uitgeeft en zonder echt een merkwaarde er extra bij te geven, denk ik dat dat het wel heel erg belangrijk is om je ook, kijk, in een winkel, in een mooie winkel hangen mooie merken. En als jij erbij hangt, dan ben je meteen een soort een van die.
Je wordt geassocieerd met alles wat zij ook hebben opgebouwd eigenlijk.
Precies. Nou, en dat kan natuurlijk ook, ja, als je in een slechte winkel ligt, dan kan dat natuurlijk de verkeerde kant op werken. Maar daarom wil ik gewoon selectief kijken naar goede winkels waar ik denk dat Unrope bij zou passen en zich aan kan ophalen. En dat worden niet honderden of duizenden winkels zoals ik bij mijn oude merken heb gezien waar ik voor heb gewerkt. Want dan krijg je ook het probleem met heel veel productie en distributie en de collecties met de seizoenen. Dat past niet bij Unrope om ontzettend veel over te produceren, et cetera. Maar gewoon een geselecteerd aantal winkels die bijdragen aan de missie van Unrope en aan de visibility om Unrope een volwassen merk te maken.
Ja, gaaf. Dit is dan eigenlijk één grote nieuwe strategie die je gaat toepassen. Heb je nog iets anders bedacht waardoor je hopelijk gaat groeien de komende jaren?
Nou, ik heb, daar kan ik nog niet te veel over zeggen, maar ik heb met een aantal grote Nederlandse retailers zijn we in gesprek voor eventuele samenwerkingen. Nou, die hebben een enorm bereik. Dus ik denk dat die strategie nog steeds goed is en je elkaar kan versterken in die zin.
En qua het bekendmaken van je merk aan de consumenten, heb je daar nog speciale ideeën over?
Nou, uiteindelijk zullen we ook met deze collectie weer like-minded influencers bereiken die onze kleding zullen dragen om meer exposure te krijgen. En nou, we hebben veel e-mail subscribers die we natuurlijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen. En
een verhaal blijven vertellen.
En vooral je verhaal blijven vertellen, ja. Ja, dat is heel belangrijk en daar zitten mensen op te wachten. Helemaal in tijden van nu met corona. Productie dicht bij huis is nu relevanter dan ooit. CO2 minimaliseren, niks meer uit Azië halen. Wat 5 weken op een boot moet, met alle gevolgen van dien voor het milieu.
Ja.
Nee, gewoon dicht bij huis produceren op een duurzame en ethische manier.
Ja, misschien wil ik daar wel mee eindigen ook van. We hebben het eigenlijk het hele gesprek gehad over die missie die heel duidelijk is. Dressing people by undressing the industry. Ik weet hem zelfs uit mijn hoofd niet.
Ja,
dat is heel goed. Je hebt die transitie gemaakt van een groot bedrijf naar je eigen merk met dat verhaal. Waarom is het voor jou persoonlijk zo belangrijk dat het duurzaam is en dat het volgens al deze nieuwe waardes is? Wat drijft jou het meeste?
Nou, omdat ik heel erg heb gezien wat de mode-industrie kan doen in negatieve zin voor mensen en milieu. Ik heb erin gewoond. Ik denk dat er weinig mensen die in de mode werken die ook echt in het buitenland hebben gewoond. En dat met eigen ogen hebben gezien. Dus ik heb heel veel onveilige werkomstandigheden gezien. Grondreiniging, waste. Dus ja, dat is gewoon heel makkelijk voor mij. Dat vind ik dat niet meer moet gebeuren en moet verbeteren. En heel snel moet verbeteren. Dus dat zal altijd mijn onuitputtelijke passie en motivatie zijn. En je wil denk ik ook gewoon purpose hebben. Je wil niet zomaar een shirt verkopen voor alleen je bankrekening. Je wil ook echt bijdragen aan iets. Ik denk dat dat nu steeds relevanter wordt. En ja, daar heb ik voor gekozen. Dus
dat blijf je doen?
Dat blijf ik doen, ja.
Ja. Ja, vet. Om hier nog even verder te gaan. Ik kreeg nog een luisteraarsvraag binnen die hier een beetje op aansluit. Dat is Matthäus. En die vraagt ze nog af. Dit gaat heel erg over Unrope. Maar als je meer kijkt naar de algehele markt, vraagt hij zich af, hoe hoop je dat slow fashion in het algemeen zich verder gaat ontwikkelen de komende jaren?
Nou, goede vraag. Kijk, slow fashion was vroeger gewoon niet eens een begrip, omdat het gewoon zo was. Kleding was duur, of in ieder geval een bepaalde prijs had het. Maar sinds de intrede van de fast fashion in rond 2000 zijn wij opgevoed met dat we eigenlijk elke week een nieuw shirt moeten hebben. Dat het shirt van vorige week nu niet meer in de mode is. Dat alles eigenlijk maar in de uitverkoop is om je maar de hele tijd te stimuleren om te kopen. Dat een t-shirtje van €5 maar normaal is. Dus ja, daar gaat het heel erg mis. Voor de fast fashion denk ik dat je spaarde voor een artikel en daar zuinig mee was. En je zorgde er goed voor. En dat is een beetje weg. Maar ik merk wel wat je eigenlijk 5 tot 7 jaar geleden in de voedselindustrie hebt gezien. Dat herkomst belangrijk werd, dat het biologisch is belangrijk werd, dat de kiloknaller eigenlijk onder druk staat. Dat nu ook een beetje aan het gebeuren is in de mode-industrie. En ik krijg heel veel aanvragen van studenten, van hogescholen en universiteiten die hun afstudeerproject maken omtrent duurzaamheid of duurzame mode. En dan altijd een interview willen of wat informatie willen. Dus je ziet dat het op scholen al heel erg aangeleerd wordt. En dat uiteindelijk de nieuwe generatie die eraan zit te komen al, ja, dat het eigenlijk de standaard is. En ik denk dat het uiteindelijk ook de nieuwe standaard is. En Unrope zal zich altijd weer opnieuw moeten ontwikkelen om wel die pionier te blijven. We zijn nu ook met een aantal bedrijven bezig die stoffen maken van bijvoorbeeld sinaasappelschillen. Dat is bijvoorbeeld een
nice.
Heel groot probleem, want die verteren niet. Daar wordt nu stof van gemaakt. Dus we zijn daar nu mee in gesprek van oké, dat heeft dan allemaal weer te maken met prijzen en oplages en hoe kunnen we dat doen. Maar Unrope wil op die manier gewoon heel innovatief zijn en gebruik maken van dat soort technologieën. Maar ook van circulaire stoffen. Want uiteindelijk circulariteit is de nieuwe duurzaamheid eigenlijk. Ja, dus Unrope zal daar altijd vooraan in blijven lopen. En je merkt nu dat de markt, sommige merken dus heel erg bezig zijn met duurzaamheid. Ja, wat af en toe een beetje te betwisten valt of dat nou echt de duurzaamheid is of meer marketing tool.
Greenwashing heet het toch?
Greenwashing, ja.
Word jij er wel eens van betwist?
Nee.
Omdat het gewoon klopt.
Ja, het klopt. Alles is met de hoogste certificaten. En je kan me alles vragen. En ik geef er antwoord op. En op de website kan je alles vinden. En door wie het is gemaakt. En waar.
Maar dat soort partijen doen het volgens jou ook heel veel vanuit marketing oogpunt?
Nou, ik vind als een bepaalde hele grote retailer zegt dat ze in 2030 voor 75% duurzame producten verkopen, vind ik dat veel te langzaam. En natuurlijk kost het iets meer geld, maar bereken dat terug in de prijs naar de consument. Je kan als bedrijf de consument heropvoeden, dat een shirt van €5 in de winkel niet klopt voor de prijs. Er zal altijd iemand een prijs voor betalen. Dat ben jij dan niet, maar wel iemand in Azië en de natuur. Dus ja, wees wat bewuster en ga niet alleen af op de prijs. Kijk ook naar de kwaliteit en kijk in het label, waar is het gemaakt? Zijn er certificaten die daarbij horen? En ik denk dat we dan uiteindelijk wel naar een betere mode-industrie gaan. Maar zolang wij dat t-shirtje blijven kopen van €5... zal er door die grote bedrijven weinig veranderen.
Ja. Ja, mooi dat je ook zegt dat jullie altijd graag een soort pionier willen blijven. Want iets wat me ook wel inspireert aan jullie is dat transparantie heel belangrijk is. En zelfs zover dat je ook gewoon op de site hebt staan met welke fabriek jullie samenwerken. Dus dat zegt voor mij ook van, stel ik zou hiermee willen beginnen, dan kan ik gewoon bij jullie op de site kijken en wellicht zelfs die fabrieken benaderen. Dus jullie, het lijkt wel alsof jullie daarmee ook openstaan voor concurrentie, als het maar allemaal dezelfde missie heeft.
Precies.
Klopt dat?
Ja, klopt. Ik had gisteren een collega van mij gesproken, oud-collega, die is ook een duurzaam merk begonnen. Nou, dan voel ik totaal geen druk of onrust of concurrentie.
Echt niet?
Ik heb hem gefeliciteerd. Sowieso zit hij in een ander segment, maar ik heb hem gefeliciteerd en alleen maar gezegd van mooi dat hij, want hij is wat ouder, dat hij dus uit die generatie die switch ook maakt. Dus dat is, vind ik, alleen maar een goed teken. En ja, het kan mij nogmaals niet snel genoeg gaan.
Mooi man. Ik vond het echt super, super vet om je te spreken.
Ik vond het ook leuk.
Dankjewel. Ik hoop dat jullie die kar blijven trekken. En dat jullie doorgaan met het toch wel veranderen van deze wereld. Met kleine stapjes, maar met grote dromen en doelen volgens mij.
Ja.
Is er nog iets dat jij nog kwijt wilt over een rope of de missie, wat je nog niet hebt gezegd, denk je? Of is alles gezegd?
Nee, ik denk dat alles wel is gezegd. Ik heb ook geleerd, je moet je boodschap altijd blijven herhalen. Dus Unrope is een duurzaam kledingmerk uit Amsterdam sinds 2017. En het gebruikt uitsluitend duurzame stoffen, circulaire stoffen. Het produceert op een ethische manier in premium fabrieken in Portugal, dicht bij huis. Onder de hoogste certificeringen. Het is transparant. Er zit een QR-code in elk product die laat zien door wie en waar het gemaakt is. En we zijn ook awareness aan het creëren door dit soort podcasts. Ik spreek ook op evenementen en congressen. Dus nu een beetje roet in het eten door corona. Maar ja, ik denk dat nog even goed is om te herhalen.
Zeker man.
Is uiteindelijk gewoon geen geitenwolle sokken imago. Het is gewoon fashionable kleding die hartstikke lekker zit en die je jaren kan dragen.
Ja, super man. Geweldig. Stel, ze zijn een beetje fan geworden van je verhaal en nieuwsgierig naar je merk. Waar kunnen we ze allemaal heen sturen?
Naar unrope.com.
En op Instagram @unrope_com, volgens mij ook.
Ja.
Cool man. Dan wil ik je heel erg bedanken nogmaals voor dit leuke gesprek. Heel veel succes met alle mooie plannen die je hebt. En we keep in touch.
Thanks man. Jij ook hè. Het was gezellig.
Nou, dat vind ik fijn om te horen. Tegen de luisteraar wil ik zeggen, ja, dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat jij het ook gezellig vond en met veel plezier geluisterd hebt naar ons en vooral naar Daan zijn verhaal. Mooie, enthousiaste ondernemer die vol passie aan het bouwen is aan zijn merk waar hij in gelooft. Dus altijd mooi om te horen. En ik hoop dat jij ook heeft geïnspireerd om misschien die dromen die je ergens hebt weggestopt of misschien die vooraan in je hoofd zitten, om die realiteit te maken, om daar kleine stappen te gaan zetten, om die uit te voeren. Dat hoop ik zeker en daar wens ik je veel succes mee. Mocht je nou vragen hebben of willen sparren daarover, kun je mij altijd een berichtje sturen via Instagram. En mocht je suggesties hebben of feedback voor de podcast, dan kun je me ook altijd zeker even een berichtje sturen. Vind ik alleen maar leuk om daar met je over te sparren. En dan om te eindigen wil ik nog even zeggen, mijn nieuwe website www.chrispauw.com is ook live. Dus vind je nou leuk om te zien wat ik allemaal zelf maak, naast de films die ik maak. Ik maak namelijk ook kunst en foto's. En ik heb een website gemaakt in de coronatijd, waar mijn kunsten en mijn fotoprints te koop zijn. Dus mocht je dat willen checken, dan zou ik dat superleuk vinden. Dan kan je naar www.chrisbouw.com. Ja, ik moet het van mezelf even toch doen aan het einde tegenwoordig. Want ja, ik ben ook een maker en ik wil ook laten zien wat ik maak. Dus nogmaals, dankjewel voor het luisteren. En ik hoop dat je de volgende keer weer bij bent. Elke maandag een nieuwe aflevering van Make. Waarschijnlijk om 12 uur, maar soms ben ik iets later. Dus elke maandag kun je met me mee blijven reizen. En hoor je het verhaal van een inspirerende maker of ondernemer. Ik hoor je dan. Bye bye.